Om te beginnen vanavond gaan wij weer terug eerst naar Romeinen. Hoofdstuk 9. Waar wij min of meer vandaan kwamen vorige keer. Paulus zegt, heeft de pottenbakker geenzelfde klomp leem te maken. Het ene vat ter ere en het andere ter onere. En als je het niet opzoekt en niet verder leest in Jeremia 18... dan begrijp je er misschien uit dat het vat ter onere dat onder de handen van de pottenbakker vernietigd werd een beeld is van het Joodse volk. En dat het andere vat dat daarvoor in de plaats gemaakt werd als vat ter ere, dat dat een beeld is van de gemeente. En tot op zekere hoogte is dat ook zo. Ja, dat is ook zo. Maar er steekt veel en veel meer achter. Want, en dat heb ik u laten zien in Jeremia 18. Als je alleen Jeremia 18 hebt, dan kom je niet eens op de gedachte dat dat vat ter ere een uitbeelding zou zijn van de gemeente. Begrijp je me goed? In de praktijk, en kort door de bocht is het dat wel, maar in Jeremia 18 kom je niet tot die conclusie. Het ligt er daar eigenlijk achter verborgen. Dus als je Jeremia 18 zou lezen, dan zou je tot de conclusie moeten komen, en die conclusie hebben we vorige keer getrokken, dat op een of andere wijze weliswaar een oordeel zou komen over het Joodse volk. Dat gebeurde ook in de dagen van Jeremia. Maar terwijl dat gebeurt, in de dagen dat dat gebeurt, de dagen van de verwoesting van Jeruzalem, en daarmee trouwens ook het einde van het Davidisch koningshuis in Jeruzalem, diezelfde tijd wordt een ander volk gebouwd uit dezelfde klomp leem. Dat is dus ook uit Israël, maar het betreft niet de twee stammen, het betreft de 10 stammen. Liever zou ik zeggen, het betreft niet Juda, het betreft Efraïm. Maar dat moet je ook altijd uitleggen wat dat is. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd in die dagen. Bovendien lezen we dat Jeremia dat doen moest. En het verhaal van Jeremia, de geschiedenis van Jeremia, eindigt in de Bijbel ook niet. Dat wil zeggen, het verslag houdt op, maar het is een open eind. Je zit tot en met hoofdstuk 51 of 52, wat het maar was, zit je te wachten. Wanneer gaat Jeremia nou een koninkrijk bouwen? Want in hoofdstuk 1 staat dat hij het doen zou. En in Jeremia 18 staat dat hij het doen zou als het ene vernietigd wordt, dan zou je het andere moeten bouwen, uiteraard. Met dezelfde termen als uit hoofdstuk 1. Daarna hebben we het spoor van Jeremia gevolgd. En dat loopt weliswaar van de bladzijde van de Bijbel af. Maar op de bladzijde van de geschiedenis komt het spoor gewoon weer boven. Wij vinden Jeremia die uit Egypte afkomstig is. En met twee koningsdochters. Want dat stelt er toch ook in het eind van Jeremia. De dochteren des konings, die met twee koningsdochters hier in West-Europa verschijnt en uiteindelijk met de overgeblevenen terechtkomt in Ierland en daar de grondlegger is van de Ierse en daarmee uiteindelijk van de hele Britse monarchie. Dat is het verhaal. En dat is nog maar een smal verhaal, want er zit een heleboel aan. Ik geloof dat ik je vorige keer trouwens wat namen heb voorgelezen en details uit het verhaal, zodat, niet opdat u het zou onthouden, hoewel dat, ik vind prima, maar opdat u in ieder geval zou weten dat het maar niet zomaar weer één zinnetje is, weet u wel, of twee zinnetjes, want dat is niet zo. Even kort precies zeggen hoe dat zit, dat kun je dan wel doen. Dan denk je, oké, die gooien we aan de kant, dat lijkt me onwaarschijnlijk. En dat was het dan. Maar het is een zeer complex verhaal met allerlei details die daarbij horen. Het was op de oorsprong van de Coronation Stone. Tot vandaag, hè, de Coronation Stone. Al de geschiedenis vast enzovoort. Dat is gebeurd in de dagen van Jeremia. En daarna heb ik u vorige keer geloof ik ook nog, maar dat hebben we veel gedaan vorige keer, hebben we ook nog Ezechiël gelezen. Dat was Ezechiël 17. Die gelijkenis toch over die ik kijk verbijsterd rond, want dat is toch zo. Ja, ja, van die cederen van de Libanon, waarvan er één gelijkenis uitbeeldt hoe het Joodse volk zal overgeplant worden naar Babel. Dat staat er dan ook bij, want de gelijkenis wordt verteld, maar de verklaring wordt erbij gegeven. Je moet meteen gealarmeerd zijn, zeg ik dan altijd. Want gelijkenissen volgens Matthäus 13 en aanverwante schriftplaatsen in het Nieuwe Testament spreken per definitie over de verborgenheden van het koninkrijk. Der hemelen dan wel gods. Dat zou dus ook heel goed gewoon kunnen gaan over de troon van David. Want het koninkrijk der hemelen heeft alles van doen met het koninkrijk van David, de troon van David. En hoewel dit ook niet algemeen bekend is, de troon van David in het Oude Testament heet bij gelegenheid de troon des Heren. Dat is de term die ervoor gebruikt wordt. Op voorhand wellicht, maar ook in de zin van God heeft hem ingesteld. Maar hoe dan ook, de verborgenheden van het koninkrijk heeft rechtstreeks van doen met de tegenwoordige tijd waarin Christus de koning en waarin het koninkrijk van Christus verborgen is enzovoort. Die dingen die hebben we in een vorig seizoen uitgebreid besproken, dus daar kom ik nou maar niet op terug. Maar ik kan u gewoon wel meedelen dat voor zover ik het ooit heb kunnen nagaan, alle gelijkenissen in het Oude Testament, dat zijn er maar een handjevol overigens hoor, dat ze allemaal wel degelijk van doen hebben met deze nieuwtestamentische waarheid. De verberging, de dagen waarin de Heer zich verbergt voor de wereld om zich in de toekomst alsnog te openbaren. Maar de verklaring van die gelijkenissen in Ezechiël 17 is simpel. Zijn er twee. De een wordt verklaard en er wordt gezegd, Juda wordt weggevoerd naar Babel en zal daar geruime tijd blijven. En aan de andere kant volgt nog een gelijkenis, die wordt niet verklaard, waarbij de Heer zegt, maar ik zal twee jonge vrouwelijke takjes, want staat er toch, of een paar staat er twee, weet ik eigenlijk niet meer, ik geloof dit. Maar enige takjes, jonge takjes, in de vrouwelijke vorm in het Hebreeuws, wegvoeren naar een ander land waar een koninkrijk verhoogd zal worden. En dat is precies wat door Jeremia gedaan is. En ik zeg maar weer, Jeremia en Ezechiël waren tijdgenoten. De profetieën kwamen in dezelfde tijd, in de dagen namelijk waarin Juda op zijn eind liep en een einde kwam aan de troon van David, daadwerkelijk in Jeruzalem. Maar ja, zoals daar straks in het gebed gememoreerd, de Bijbel leert nou eenmaal op nogal wat plaatsen dat die troon van David bestendig zou zijn. Dat zal hij zeker zijn in de toekomst als de Messias eenmaal verschenen is. Maar neem niet weg dat die profetieën over dat onvergankelijk koninkrijk volgens de Bijbel zelf wel degelijk van toepassing zijn op Salomo. Op allebei dus. Natuurlijk zijn ze van toepassing op Christus, maar de Bijbel zegt ook op Salomo. En Salomo claimt ze later ook. En over Salomo wordt het later alsnog gezegd. Enzovoorts. Dat betekent dat ook vanaf die tijd, en dus ook in onze tijd, ergens een continuering moet zijn van die troon van David. Wat men er ook van maakt. En wat voor vreemd zou daar nou eigenlijk aan zijn? Toch? Dat u het nog nooit gehoord hebt. Ja, dat is mijn schuld niet. Dat is de eeuwen door altijd bekend geweest. Ik geloof dat ik het op de lagere school leerde. Hè? Waar komt die leeuw vandaan? Van de Nederlandse leeuw en de Vlaamse leeuw, waar komt die leeuw vandaan? De Britse leeuw, we hebben hier geen leeuwen, nooit gehad ook, naar het schijnt. Waar komt die vandaan? Nou, dat is van Juda. Want de koningshuizen in Europa, inclusief het grootste deel van de klassieke Nederlandse adel, voert de geslachtslijn terug tot David. En zelfs nog verder terug, hè? Nog verder terug, zeker wel. Maar goed, daar heb ik het nou niet over. Dat hoef ik ook niet te verdedigen, waarom ook, wat maakt mij dat verder uit. Maar zo gek is dat, wij staan maar bovendien allemaal van Adam af. Of hebben we het niet bijgehouden? Maar dat is toch ook zo, dat mag toch helemaal geen probleem zijn. Maar goed, wat er gebeurd is in het verleden is precies dit, dat is historisch ook aantoonbaar en de Bijbel leert het ook uitdrukkelijk. Maar de vraag is vervolgens, wat heeft het met onze dagen en ons onderwerp te maken? En het punt is dan dat we van doen hebben hier dus in Jeremia feitelijk dan met een profetie zoals we er nog veel meer kennen. Profetieën namelijk die in het verleden een vervulling gehad hebben, aantoonbaar, dikwijls ook, niet altijd, maar dikwijls ook zegt de Bijbel dat het zo is. Terwijl aan de andere kant ook aantoonbaar is, uit de Bijbel dat diezelfde profetieën die al een vervulling gehad hebben in de toekomst alsnog vervuld moeten worden of zouden vervuld worden. Het gaat twee keer. En meest voor de hand liggend zijn dan profetieën over de verwoesting van Jeruzalem. En hoef ik alleen maar die te nemen van de Heer Jezus zelf. Die zei, er zal geen steen op steen gelaten worden, Jeruzalem zal verwoest worden. Maar hij noemt toch heus twee verschillende gelegenheden. De een is die die in het verleden reeds heeft plaatsgehad in de dagen van de Romeinen. In Lucas 21 vind je die. Maar in een gelijksoortige uiteenzetting van de Heer, bijvoorbeeld in Matthäus 24, heeft hij het ook over de verwoesting van Jeruzalem. Maar dan is het een verwoesting die nu nog toekomst is. Die zal plaatsvinden aan het einde van de 70ste week van Daniël. En dan ben ik er nog niet, want toen in de dagen van Jeremia en nog daaraan voorafgaande profeten werd aangekondigd dat Jeruzalem zou verwoest worden, dan blijkt dat die profetieën vervuld zijn geworden door Nebukadnezar en door de Romeinen, maar het moet nog vervuld worden in de toekomst. Dat is meervoudig. Dubbelzinnig, heb je ook meerzinnig bestaat, is dat een Nederlands woord? Dat weet ik niet. Moeten we uitvinden nog. Het is een bekend verschijnsel. Een ander verschijnsel, iets minder bekend, maar toch ook heel nadrukkelijk, is dat wij in bijvoorbeeld Daniël 8 en tot op zekere hoogte ook Daniël 11 een profetie vinden. Die is helemaal nauwkeurig te volgen, omdat die inmiddels vervuld is. Daar stop ik even. Die is zo duidelijk vervuld dat men in het algemeen in het christendom gelooft dat het niet Daniël was en dat het iemand anders geweest is die het geschreven heeft nadat het al vervuld was. Ja, er staat in de inleiding tot het boek Daniël in de Nieuwe Bijbelvertaling, staat dat er gewoon in. Maar het is een leer al van dik 100 jaar oud of zo, hoor. Dat heeft men vroeger al uitgevonden. Ik bedoel, dit is duidelijk dat het vervuld geworden is. Heel duidelijk. Het is een profetie die loopt ongeveer vanaf de dagen van Nebukadnezar, dan naar het Medo-Persische, dan naar het Griekse Rijk van Alexander de Grote, dan de verdeling van het Rijk met name, nee, onder vieren, maar met name onder de Seleuciden en de Ptolemeën, en dan wordt de lijn verder gevolgd van de Seleuciden, de Seleucidische koningen. Klinkt als een besmettelijke ziekte, zuster, en dat was het eigenlijk ook, maar dat doet er nou niet toe. De Seleuciden, waaruit voortkwam Antiochus Epiphanes, die het Jodendom verbood. Dat is netjes gezegd, maar ik wil er niet meer over zeggen gewoon. Die het Jodendom verbood, alle uitingen van de Joodse religie werden verboden. De tempel werd ontheiligd, er werden varkens geofferd aan Zeus, waarvoor een beeld was opgericht en al dat soort zaken meer, enzovoorts. Het is allemaal vervuld, daar hebben we jaartallen bij. 170 voor Christus ongeveer, zal ik maar zeggen. Er is allemaal uitgebreid verslag van, ook door Flavius Josephus later. En zo, dat kan niet missen, dan gaat het over. Maar neem niet weg dat als je die profetie nu leest, alsnog, dan zou je minstens moeten begrijpen dat een groot deel van die beschrijving van toepassing is op een figuur die in de toekomst nog komen moet. Die de stad en het heiligdom zal verderven. We hebben het over, populair gezegd, de antichrist. En zelfs al zou de antichrist al geweest zijn, dat is ook een algemeen aanvaarde leer, met name vanuit het Rooms-Katholicisme, al zou de antichrist al geweest zijn in de vorm van keizer Nero en dat soort dingen, dan nog blijf je dus zitten met twee vervullingen van één en dezelfde profetie. En dat is maar wat ik bedoel te zeggen. Ze krijgen een vervulling in het verleden, maar daarna nog een in de toekomst. Dat is een vast gegeven, daar heb ik ooit een hele, minstens één seizoen over gesproken en lang niet afgemaakt. We hebben namelijk zoveel profetieën dienaangaande, dat het een onderwerp in zichzelf is. En ik heb al vaker gezegd, hier denk ik ook wel, elke keer als je in het Nieuwe Testament leest, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes Handelingen, elke keer als je leest, dit is de vervulling van die en die profetie, dan weet je meteen, dat is het wel, maar er komt er nog een. Zo werkt dat nou eenmaal. Omdat nou eenmaal profetieën een vervulling moesten krijgen, profetieën namelijk die van toepassing hebben, die van toepassing zijn op onze dagen en wat er verder volgt, die moesten een toepassing krijgen voor de eerste komst van Christus. Nou zeg ik het dus toch even precies kort. Ze moesten een vervulling krijgen voor de eerste komst van Christus. Want anders zou iemand kunnen zeggen, en dat is ook kort door de bocht, maar dan zou iemand kunnen zeggen, de Messias kan nog niet komen, want eerst moest de zaligheid nog naar de heidenen gaan. Want Jeremia heeft dat aangekondigd in de vorm van het vat ter onere, weg ermee en dan het vat ter ere. En dat slaat op de roeping van de gemeente. En die is nog niet geweest, dat moet eerst nog komen. Dus het koninkrijk komt nog niet. Hoezo koninkrijk is nabij gekomen? Of ze zouden zeggen, maar eerst moet Elia nog komen. Want het staat in de laatste verse van de Malachi. En toen zei de heer, ja, maar... Dat is Johannes de Doper, die komt in de geest en de kracht van Elia. En als jullie geloofd zouden hebben, zou hij Elia geweest zijn. Ongeacht of je die woorden nou echt begrijpt of niet, ze worden daarop van toepassing gebracht. Maar meestal zijn die profetieën iets gecompliceerder. Nou, ik weet nog wel eenvoudig. Ze hadden ook kunnen zeggen, dat kan nog niet, want in Jesaja staat, Jesaja 28, dat voordat de Messias komt, zal de Heer tot dit volk spreken door lieden van belachelijke lippen en in andere talen, en dan zouden ze ook niet horen. En dus vind je die profetie op tamelijk geforceerde wijze vervuld op de Pinksterdag en daarna. Maar uiteindelijk, het was natuurlijk een profetie over onze dagen, waarin aan de Joden het evangelie gepredikt wordt in heidense talen. Waarbij de zaligheid aan heidenen is toevertrouwd, om zo te zeggen, dat wil zeggen aan niet-Joden. En zij prediken het evangelie aan het Joodse volk, maar het komt niet tot geloof. Daar gaat Jesaja 28 uiteindelijk over. Maar omdat niemand toen had kunnen zeggen, dat kan nog niet zo ver, zijn we nog niet op Gods agenda. Eerst moet nog het evangelie gepredikt worden of het woord Gods gepredikt worden door andere talen. Dus via een ander volk minstens, staat er trouwens in enkelvoud, door een andere taal. Nou ja, daarom heeft het de vervulling gekregen in het verleden. Maar de echte vervulling is natuurlijk dat in onze dagen door andere talen het evangelie gepredikt wordt aan de Joden. En de meest echte vervulling is natuurlijk die van dat heel het Nieuwe Testament tot ons gekomen is. Niet eens in de taal van de Bijbel, dat is Hebreeuws namelijk, maar in het Grieks. De taal van de heidenen. Nou, noem nog eens wat. Wel, er zijn er nog veel meer. Maar vele daarvan hebben rechtstreeks verband met het thema dat wij hier naar aanleiding van Romeinen 9 aanraken. De heer, hoe staat het? Jozef en Maria en dus Jezus kwamen terug uit Egypte en zouden zich vestigen in Bethlehem. Daar ligt immers het erfgebied van David. Dat is de erfenis van de stam van Juda in ieder geval, maar ook van het gebied van David. Daar komt de familie vandaan, dat weet u, hè? En anders wachten we tot kerst, dan hoef ik het niet meer uit te leggen. Dus ze zouden zich daar vestigen, waar de Heer ook geboren was, enzovoorts. En toen in een droom werd tot Jozef gezegd, nee, niet in Bethlehem, maar in Nazareth, in Galilea. Opdat vervuld zou worden hetgeen gesproken is door Jesaja in Jesaja 8... over een licht dat op zou gaan in Galilea. Der heidenen. Staat het toch? Bij Zebulon en Naftali. Kent u die profetie niet? Linkse bladzijde rechtsbovenaan ongeveer. Laatste vers van Jesaja 8. Of was het 7, wil ik afwezen. Maar daar staat dat. En Matthäus verwijst daarnaar. En nog een paar evangelisten. Staat gewoon zwart op wit. Maar als je die geschiedenis, als je die profetieën leest in het Oude Testament, kom je absoluut niet op de gedachte dat het daar gaat over de woonplaats van de Heer Jezus. Afgezien van dat je niet eens weet wat Galilea is, want de term komt verder niet voor. Laat staan Galilea der heidenen. Maar in werkelijkheid... de uiteindelijke vervulling van die profetie vindt plaats in onze dag, in onze bedeling, waarbij het licht van het evangelie En dat is nog wat anders dan de aanwezigheid van de Heer Jezus als resident, als inwonende, zal ik maar zeggen, dat het licht van het evangelie gegaan is naar Gallië, exact hetzelfde woord, naar Gallië, daadwerkelijk van heidenen, want zijn niet Joden, enzovoort. En inderdaad aan de zee, en in het bijzonder in het stamgebied van Zebulon en Naftali. Staat er allemaal bij. Dat gaat over onze dagen. En heel de aanwezigheid van de Heer in Galilea is een uitbeelding van hoe de zaligheid in onze dagen is gegaan naar de Galliërs, de Kelten en daarna de Angelsaksen die in hetzelfde gebied een opwachting maakten. Hier in West-Europa heeft twee keer een vervulling. En andersom, ik kan ook niet anders, want er is geen ander. Ja, dan moet je zeggen, een profetie uit Jesaja die zegt dat de Heer Jezus ooit zou komen wonen in Galilea. Zodat maar het is natuurlijk zo dat, opdat niemand zou kunnen zeggen, die profetie uit Jesaja moet nog vervuld worden, daarom woonde de Heer in Galilea, dat is wat er staat. Maar de werkelijke vervulling komt pas later. Nog eentje. Ik heb er vele zo, hoor. Even wachten, er komt er een boven. Ja, de Heer reed op een ezel over de Olijfberg naar Jeruzalem. En daar hield het op, want toen weende hij over de stad en kondigde de verwoesting van Jeruzalem aan. En er staat bij, voor het geval het Jos mocht ontgaan, dan moet ik altijd bij grijnzen, want kan je niet ontgaan, dat het de vervulling is van Zacharia 9... Waar staat, zegt tot de dochter van Sion, zie uw koning komt arm en is in heiland en hij rijdt op een ezel, het jong van een ezelin, een ezelsveulen. Nou goed, hoe belangrijk is zo'n profetie? Nee, je mag het niet hardop zeggen, dat mag ik eigenlijk niet doen, denk ik dan. Maar je denkt dat toch, als je dat leest? Oké, Hij rijdt op een mannelijk veulen van een ezelin. En zo gaat hij naar Jeruzalem. Interessant, maar gaat u verder. Het is niet wereldschokkend, wat maakt het uit hoe hij komt? Waarom staat het daar? En dan nog, de Heer gaat naar Jeruzalem. Er komt van zijn koningschap niks terecht. Dat vroegen ze hem onderweg trouwens nog. Hoe zit het met het koninkrijk? Toen kregen ze een vaag antwoord in de vorm van de gelijkenis van de ponden. Dat staat in Lucas 19. En dan rijdt hij op de ezel en dan staat erbij, ja, dit is de vervulling van Zacharia 9. Maar uw koning komt. Er is niks van terechtgekomen. Maar lees je het alsnog in Zacharia 9, dan lees je over de ondergang van de Filistijnen. Dat zal bij diezelfde gelegenheid plaatsvinden. Althans, daar rondom. Dan worden ik meen 4 van de 5 steden van de Filistijnen zelfs genoemd, dacht ik, die dan geoordeeld zouden worden. En zelfs wordt melding gemaakt van het laatste wereldrijk, het antichristelijke rijk feitelijk, onder de naam Javan. Vertaald met Griekenland, maar dat doet er nou even niet toe. Die dingen zijn ook niet vervuld. Maar opdat niemand zou kunnen zeggen, uw koning komt en hij rijdt op een ezel, is het toen dus gebeurd. Maar u zou moeten begrijpen dat als hij in de toekomst alsnog naar Jeruzalem komt, dan wordt die profetie vervuld. Alleen zal de ezel de aanduiding blijken te zijn van heel de gemeente, mannelijk en geboren uit die ezelin, namelijk uit Israël. Want de ezel is heel de Bijbel door al een uitbeelding van het gelovig overblijfsel specifiek uit Israël. En op de meest onopvallende plaatsen kom je in de Bijbel ezels tegen. Soms zelfs spreken ze en soms zijn ze zoek. Saul kon ze in ieder geval niet te pakken krijgen, dat weet u toch nog, hè? Want Saul is een beeld van de heerschappij van de wet, maar een gelovig overblijfsel leeft nooit onder de heerschappij van de wet. Leeft uit genade. Maar dat zal geen macht over. Dus terwijl Saul tot koning gezalfd wordt, zijn zijn ezels zoek. En wanneer komen de ezels weer tevoorschijn? Op de derde dag. Symboliek. En als je die niet kent, nou ja, dan mis je dus een heleboel van je Bijbel. Ja, dat is nou eenmaal zo, hè. Maar zo gaan die dingen nou eenmaal. Maar dubbele vervulling. In de toekomst komt de Heer op die ezel, met die gekleed in de klederen van de discipelen. Maar die ezel is gewoon een beeld van de gemeente. Want als hij komt, komt hij met zijn gemeente. En wanneer hij zal geopenbaard worden, Colossense 3, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En zo verder. Een van de mooiste is nog die van Jesaja 6. Maak een notitie. Dit gaat snel natuurlijk als ik het niet opzoek. Maar als je het niet weet moet je het opzoeken. Hè? Die van Jesaja 6. Dat Jesaja moest spreken tot dit volk. En ze wat moest laten zien in elk geval. En er staat erbij. Geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen. Maak het hart deze volks vet enzovoorts. Opdat ze zich niet bekeren enzovoorts. Dat spreekt dus over een situatie waarin het volk wel zou horen, maar niet verstaan, want dat staat er, en ook zou zien, maar niet bemerken. Zou niet doordringen wat ze zagen. Moet duidelijk zijn dat Paulus in Handelingen 28 die profetie aanhaalt, dan ben je al ver in nieuwtestamentische tijd, vele jaren na de opstanding van Christus. En hij zegt tot de Joden in Rome, aan u wordt vervuld wat Jesaja gezegd heeft. Wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, enzovoorts. En dan haalt hij die profetie aan. Dat wil zeggen, de profetie is van toepassing op onze tegenwoordige tijd, waarin het evangelie gepredikt wordt, met name aan de Joden. En waarin zij ook het een en ander zien van het werk Gods, maar het valt ze niet op. Dat wil zeggen, drink niet tot hen door. En hoe dan ook, Jodendom in het algemeen is verstart en verhard, precies zoals het aangekondigd was door Jesaja. En Paulus haalt het aan en zegt, dit, zo is het, en ik sluit me daar graag bij aan. Het neemt echter niet weg dat jaren tevoren de Heer Jezus bij gelegenheid uit het huis ging, dat is Matthäus 13, uit het huis ging, en ging zitten bij de zee, die alleen al, zou je moeten begrijpen. Want wat maakt het ons uit, als hij bij de zee was, dan is hij het huis uitgegaan. Waarom staat dat er? En waarom staat het zat bij de zee? Bovendien ging hij toen nog in een bootje ook. Dat zijn dingen die je kon zien dus. Maar de Joden die hebben dat gezien, er was een grote schare. En zij begrepen het niet, staat er ook bij. De Heer haalt het aan. Hij haalt namelijk dezezelfde profetie van Jesaja aan. En bij die gelegenheid begon hij gelijkenissen te spreken. En die vind ik altijd de leukste van het hele gedoe. Hè? Per se de leukste. Omdat de Heer begon in gelijkenissen te spreken vanuit een bootje op zee naar de schare op de oever. En toen zeiden de discipelen, waarom spreekt gij tot hen in gelijkenissen? En toen zei de Heer natuurlijk, nou ja, dat is omdat het een Oosterse gewoonte is om dingen te vertellen in de vorm van gelijkenissen, om wat anders niet moeilijk begrepen kan worden, daarmee duidelijk te maken. Maar dat zei hij dus niet. In de eerste plaats omdat het geen Oosterse gewoonte is, en in de tweede plaats, nee, niet specifiek tenminste. En in de tweede plaats, omdat er tot vandaag ruzie gemaakt wordt over de betekenis van de gelijkenissen. Want ze maken niet iets duidelijk. Ze maken het alleen moeilijker. In de praktijk. En dat is dus wat de Heer zei. Hij zei, ik spreek tot hen door gelijkenissen, omdat het u, weliswaar, gegeven is om de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen te weten. Maar deze is het niet gegeven. En aan hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zei, geef hun oren om niet te zien, geef hun ogen om, nee, geen ogen om niet te zien, oren om niet te horen, enzovoort. Zodat we nou zitten met de vraag, in Jesaja lezen we dit, hoe werd het nou vervuld? En dan krijgen we twee antwoorden. In de eerste plaats, doordat de Heer Jezus tot hen sprak in gelijkenissen die ze niet konden begrijpen. En daarmee vervult hij geforceerd de profetie van Jesaja. Zelf zegt hij dat dat zo is, dus wie ben ik? Dat is zo. En daarna, jaren later, hebben we Paulus. En Paulus zegt, nou, het is wat nu gebeurt. Ik heb zo mijn best gedaan om het allemaal uit te leggen. Maar hoe dan ook, jullie begrijpen het niet. En Paulus deed het niet in gelijkenissen. Hebben jullie nog? Het moet duidelijk zijn wat het betekent. Opdat nooit iemand had kunnen zeggen, of zou kunnen zeggen in de dagen van de Heer Jezus, er moet nog een tijd komen waarin tot ons gesproken zal worden en we zouden niet begrijpen, we zouden blind zijn, zo'n tijd moet nog komen en dus komt de Messias nog niet. Want die tijd is nog niet geweest. Dan is het antwoord, die tijd is geweest en is vervuld in het spreken van gelijkenissen door de Heer Jezus. Zal ik eens een uitstapje maken voor de aardigheid? Ik bedoel het niet lelijk, maar ik vind het wel een aardig voorbeeld. Hè? Ik hoorde laatst iemand zeggen, die is namelijk niet zo noemen, omdat het Jan van Barneveld was. Maar die zei... Hè? Ja, die zei... dat de Heer, dat die vervulling van die profetie van Jesaja door de Heer, dat dat met opzet was, want de Heer wilde helemaal niet dat het Joodse volk tot geloof zou komen. Want het Joodse volk moest verhard worden, dat is in overeenstemming met de wil van God. En daarom predikte hij niet openlijk het evangelie, maar daarom deed hij dat zo bedekt, zodat ze het beslist niet konden begrijpen, en dat is het dan. En daar zit dus het misverstand. Krijg daar maar eens een vinger tussen. En de consequentie van deze verklaring is dat hij dus inderdaad van mening is dat wij het evangelie niet moeten prediken aan de Joden. Je mag er nog net met iemand over praten, dat kan je niet verbieden, zegt hij. Maar serieus, ja. En hij heeft een punt, maar leg dat eens even snel uit. Nou, de uitleg is, de Heer deed dat bewust en geforceerd, maar het is een in zichzelf niet alleen een toepassing van die profetie van Jesaja, maar tegelijkertijd een illustratie, een teken, dus wat de Heer deed, tekenen. Een teken van de situatie in onze tegenwoordige tijd, waarin die profetie wis en waarachtig vervuld wordt, op grote schaal. Want hij ging uit het huis, nou ja, dat is dus uit het huis van Juda. Bij diezelfde gelegenheid lees je trouwens, net ervoor lees je, dat iemand tegen de Heer zegt, uw moeder en uw broeders zijn hier, uw familie is hier. En dan zegt de Heer, mijn familie, wie zijn dat? En die begrijpen we dus ook niet. Hè? Maar het is hetzelfde, het is een teken. Hij distancieert zich van het huis van Juda, van het Joodse volk als volk officieel. Gaat naar de zee, want de zee is sinds onheugelijke tijden in de Bijbel een uitbeelding van de volkeren. Daarna kiest hij zelfs zee in een bootje. Ja, en dat bootje, dat is niet moeilijk uit te leggen. Dat is een beeld van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Onder de heidenen, maar drijvend op, bovenop de heidenen, om zo te zeggen. Dat weet iedereen in Urk, Spakenburg, Scheveningen en Katwijk. Waar ze al die zeemansliederen zingen, weet je wel, van scheepken onder Jezus hoede en zo. En meester, de stormwind geert woedend. Die kent u toch? Nee, ik spot er niet mee. Ik bedoel, bloedserieus. Dan weet men ineens wat dat scheepje is, hè? Het is of wij zelf zijn het, ieder voor zich zo'n scheepje, het individu te midden van de woelige baren van de levenszee, of als het de Heer is met zijn discipelen, dan is het een beeld van de gemeente. Op diezelfde woelige baren van die volkerenzee enzovoorts. Gaan we erin onder? Nee. Nou ja, het schip zal te pletter slaan, maar wij allen worden behouden. Ik hecht niet zo aan het schip. Nee, ik was in Handelingen bij de schipbreuk van Paulus, toch? Ze waren allemaal geteld. En Paulus zegt, we worden allemaal gered, maar het schip ging kapot. Ja, dus over die kerkelijke organisatie maak ik me dus absoluut niet druk. Daar heb ik helemaal niets mee. Totaal niet, kom hem in de Bijbel trouwens ook niet tegen. Dus wat zou het verder? Het schip gaat kapot. Uiterlijke vorm gaat kapot. Uiterlijke organisatie gaat kapot, sowieso. Deugt tot niks, maar wij die er op een of andere wijze in zitten, wij worden allemaal behouden. Nou ja, En ze hoorden gelijkenissen en konden ze niet begrijpen. Dat was ook helemaal niet de bedoeling. En zij zagen beelden. Die begrepen ze ook niet. Maar ze begrepen ook niet dat het beelden waren die ze zouden kunnen begrijpen. Maar het is wel het commentaar van de Heer. Horende hoort, verstaat niet. Ziende ziet, maar bemerkt niet. En wat wij zien, is dat de Heer uit het Joodse huis gegaan is, zich begeven heeft onder de heidenen enzovoorts. En van daaruit wordt de boodschap gepredikt aan Israël, dat wil zeggen aan het Joodse volk, in onze tegenwoordige tijd. En dat is wat het uitbeeldt. Etcetera, etcetera, etcetera. En nou terug naar dit onderwerp, die profetie van Jeremia met die twee vaten, is vervuld geworden in het verleden. Er is een koninkrijk van Juda, uit het huis van David, afgebroken. Het is verdwenen uit Jeruzalem, maar het is omgekeerd, 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 weet u nog? Ezekiel 21. Het is gegaan namelijk naar een ander land, hier naar het westen, en geplaatst inderdaad in Galilea. Breed genomen de naam van al het gebied waarin de Kelten zich verplaatst hebben. Dat wil zeggen, dat is toen gebeurd, maar het is een voorafschaduwing van, het is een voorlopen op onze tegenwoordige tijd, waarin niet maar de troon van David, menselijke wijze hier op aarde, maar waarin de zaligheid als zodanig net zo goed is overgeplaatst van Jeruzalem, niet naar Rome, hoewel dat gebeurd is, maar dat is de oppervlakkige lezing van Handelingen, weet u nog? Het is verplaatst van Jeruzalem naar, ach, laat ik maar gewoon heel concreet zeggen, naar Londen. Dat is wat er gebeurd is. Precies daarachteraan. En wat toen gebeurd is in 586, 587, wanneer het maar was voor onze jaartelling, onder Jeremia, is herhaald geworden min of meer in onze tegenwoordige tijd, aan het begin van onze bedeling, waarbij de zaligheid naar datzelfde voorbeeld van de pottenbakker en met dezelfde woorden die daarbij staan in Jeremia 18, is de zaligheid overgeplaatst van hier naar daar. En in de praktijk van Juda naar Efraïm, in de praktijk van de twee stammen naar de 10 stammen. Zal ik nou nog eens wat genuanceerder spreken over het bootje van waaruit de Heer gelijkenissen sprak? Dat bootje kan nog heel goed gewoon de aanduiding zijn van de 10 stammen in de volkerenzee. En de inzittenden alleen zijn een beeld van de gemeente. Dat is niet veel anders dan wat ik nu net gezegd heb, overigens. Want wij kennen in onze dagen weliswaar, nou, sinds een jaartje of 100, hoe lang eigenlijk? Niet eens geloof ik, de scheiding van kerk en staat, van religie en politiek. Maar de eeuwen door is daar nooit scheiding tussen geweest en is er nooit veel verschil geweest, in Europa zeker niet, tussen godsdienst en politiek. En tot vandaag kan je staatkundig gereformeerd zijn. Om maar eens wat te noemen. Nee? We streven toch heus naar de invloed van de religie in de politiek. En andersom, er zijn politici genoeg die streven naar invloed in de kerk. Er zijn tijden geweest dat de praktische macht over het volk werd uitgeoefend door kerkelijke autoriteiten. Of misschien door politieke autoriteiten, maar die werden dan toch aangesteld door de kerk. En een beetje keizer werd gekroond door de paus. En er zijn heel veel pausen geweest die aangesteld zijn geworden door de keizer of door de koning of door de admiraal. Ja, oké. Wie het maar waren allemaal. Dat grijpt in elkaar. Ja, en Willem van Oranje, de vader des vaderlands, is van grote invloed geweest op de godsdienstige verhoudingen in wat sinds die tijd langzamerhand ons land geworden is. Zo ligt dat nou eenmaal. Die twee dingen zijn niet erg van elkaar te scheiden. Om nog meer redenen niet, maar die schuif ik nu gauw aan de kant. Ik hoop dat u die lijn volgt. En dat is een tamelijk brede lijn vanuit het Oude Testament met betrekking tot de lotgevallen van de zonen van Jacob, van Israël. Dat wil zeggen, de 12 stammen van Israël en hoe het daarmee gegaan is. En terwijl eerst die 10 stammen in ballingschap verdwenen, toen hielden we de 2 over, daar ging de lijn mee verder. Met het Davidische huis is het daarna zo geweest dat een einde kwam aan Juda, omdat er een oordeel kwam over Juda. Hoe moet het nou met die troon van David, die er altijd zou zijn? Wel, die is in het geheim op de achtergrond ergens, maar hij is overgeplaatst en het is aangekondigd. Hij is overgeplaatst naar de 10 stammen van Israël. En daar interesseert het allang niet meer iemand, maar wie het interesseert, vindt dat vanzelf. Waar komen die rechten van die adellijke families vandaan? En zeker van die koninklijke families? Zoek het maar uit. Je struikelt over David en over de Davidische en Joodse afkomst van Europese adel, zeg maar, in het algemeen. Het is bovendien één grote familie. Wijd vertakt. Maar goed, ik laat het nu los, maar ik denk dat we nu de draad wel weer te pakken hebben. Hè? Er is nog wel wat Paulus dus in ieder geval suggereert, aandraagt, zonder het expliciet te zeggen, want er blijft een verborgenheid. Wat Paulus aandraagt is, ja, Israël, God belofte gedaan aan Israël, maar er is nog wel wat anders, nog wel wat meer Israël dan alleen het Joodse volk. Ja, maar goed, dat schijnt niet door te dringen, maar dat is nou eenmaal zo. Nou neem ik die draad op weer, hè? Romeinen 9, waar het dan gaat over vaten des toorns tot het verderf toebereid, naar aanleiding van dat eerste vernietigde vat van de pottenbakker in Jeremia 18, en dan vers 23, en opdat hij zou bekendmaken de rijkdom zijner heerlijkheid over de vaten der barmhartigheid die hij tevoren bereid heeft tot heerlijkheid. Vaten in de zin natuurlijk van instrumenten, hè? Gereedschappen. Uit het grote verband moet blijken dat het hier heeft over de gemeente. Vaten der barmhartigheid bereid tot heerlijkheid. Uit verband met Jeremia moet blijken dat het gaat over Israël in de zin van niet Juda, maar de andere stammen van Israël. Knop je zo aan elkaar. Want daar gaat die profetie over, in eerste instantie, in Jeremia. En dan zegt Paulus bovendien nog over die vaten der barmhartigheid, bereid tot heerlijkheid, welke hij ook geroepen heeft, ons. Niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Welke hij ook geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En let op dat de apostel dan ook nog zegt ons. En ik weet niet hoe u dat hebt, maar als ik hem lees, denk ik dat ons niet slaat op ons de Joden. Er staat ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen. Krijg je toch al de indruk dat de apostel zichzelf hier tot de heidenen rekent? Waarom ook niet? Dat deed hij in Handelingen trouwens ook. Buitenstaanders beschouwden hem als Joods. Hij zelf noemde zich een Romein. En daarmee dus een heiden. Dat weet u toch, hè? Ja, ja, ja. En zelfs, u hebt het toch open liggen, Romeinen 11 vers 1, even. Heeft God zijn volk verstoten? Dat zij verder, want ik ben ook een Israëliet. Paulus zegt, hij heeft mij niet verstoten. En ik ben een Israëliet. Uit het zaad van Abraham. En van de stam Benjamin. En waar staat nou dat hij Joods is? Daar staat het dus niet, hè? Waarom noemt hij dat niet? Ik weet wel, je moet oppassen met conclusies te trekken uit iets wat er niet staat. Maar dit zijn opvallende dingen. Het is een zaak die opvalt. Waarom zegt hij niet, ik ben toch ook een Jood? En hij zegt, ik ben een Israëliet uit het zaad van Abraham. In Filippenzen zegt hij een Hebreër uit de Hebreeën bovendien nog. En wat de stammen van Israël betreft, uit de stam van Benjamin. Die eigenlijk behoort tot de 10. Het is niet een van de 10, het is een van de 11. Naast Juda. Maar toen bij de scheuring van het Rijk, zo heet dat officiële, zo noemen wij dat tenminste. Toen zei de Heer, nou ja, ik zal aan Juda nog 1 stammetje meegeven extra. Opdat Juda een lamp, opdat Jozef een lamp zou hebben bij Juda. lees die maar eens na in de geschiedenis van de scheuring van het Rijk. Aangekondigd aan Jerobeam. Jerobeam zou koning worden over Israël. De Heer zou het koninkrijk van Israël van het huis van David afscheuren. Staat er. Alleen ja, de koning uit het huis van David werd Rehabeam en die hield wel zijn eigen stam. Juda. En toen zei de Heer, nou het wordt niet 1-11, het wordt 2-10. Want Juda krijgt nog één stam mee, terwille van David dan. En toen officieel, opdat Jozef een lamp zou hebben bij Juda. Dat wil zeggen, Benjamin, die een van de twee stammen is, Benjamin is aan Juda toegevoegd, opdat hij Jozef bij Juda zou vertegenwoordigen. En als Paulus uit Benjamin is, en het is de enige Benjamin niet die wij kennen in het Nieuwe Testament, dan kan het niet anders dan vertegenwoordigt hij dus Jozef en daarmee de 10 stammen van Israël, onder de naam Israël, bij Juda. En als hij dus het evangelie predikt overal waar hij komt aan de Joden, is hij dus de vertegenwoordiger van Jozef. En u weet, Benjamin was 100% broer van Jozef, hè? Dat weet u toch, hè? Niet alleen uit dezelfde vader, maar ook uit dezelfde moeder. En lees de geschiedenis van Jozef nog maar en zijn relatie met Benjamin. En mocht je Jozef kwijt zijn, dan moet ik u zeggen dat in ieder geval de beker van Jozef, die is bij Benjamin. In die geschiedenis. Ooit begrepen waar het over ging? De beker van Jozef was zoek. Dat heet de Heilige Graal, maar dat moet je niet verder vertellen. Natuurlijk, hè. De uitbeelding van de bron van eeuwig leven. Zoals je die ook tegenkomt in de verhalen over de avondmaalsbeker. Nou, niet maar in de Bijbel bedoel ik, maar daarbuiten net zo goed, hè. Het is de bron van leven. Dit is het leven en bloed des Nieuwe Testaments. Waar is het ding gebleven, letterlijk? Dan zegt u, dat interesseert mij niet. Hoeft ook niet. Maar je zou toch de vraag kunnen stellen, vooral ook overdrachtelijk zal ik maar zeggen. Waar is die bron dan? Waar vind je die? En je zoekt het hele Nieuwe Testament naar, en dan moet je tot de conclusie komen, nou die vind je bij Paulus. Als iemand van die apostelen daar de erfgenaam van is, om zo te zeggen, van nieuwtestamentische boodschap, van gemeentelijke waarheid enzovoorts, dan kom je bij Paulus. En waar vind je de beker van Jozef dus? Bij Benjamin. Nou, ik moet daar niet verder op doorgaan, want dan praat ik daar weer de hele avond over. En dat was ook weer niet de bedoeling. Hè? Maar het punt is dat Paulus hier, en in vele andere plaatsen in Romeinen 11 trouwens, nog een paar keer, zich associeert niet met de Joden, maar met heidenen. Want, begrijp je me goed, in het Joodse jargon in elk geval zijn heidenen alle niet-Joden. En ook de 10 stammen, voor zover die ergens ter wereld zich bevinden, worden volgens de Joden geacht heidenen te zijn. En te leven in afgoderij. Ik geloof dat ik u dat vorige keer aan het eind van de avond nog net even verteld heb. Hè? Zo is dat toch? Heidenen. Nou goed. Maar Paulus zegt, die vaten der heerlijkheid, die zijn worden wel degelijk geroepen door de Heer, niet maar uit de Joden, maar ook uit de heidenen, maar daar bevindt zich onder de heidenen het andere deel van Israël. En nog verder, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen Lo-Ami was, hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen. Kijk, en als je niet meer weet dan dit, en nooit wat verder in je Bijbel gelezen of gestudeerd hebt, dan denk je, nou dat klopt, want Joden dat is Gods volk, en heidenen dat is dus niet Gods volk, maar er zijn heidenen die zijn toch Gods volk geworden. Hè? En dat staat dan kennelijk volgens Paulus in Hosea, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen, en die niet bemind was, zal ik mijn beminde noemen, enzovoorts. Dan denk je, nou, dat gaat dus over heidenen, niet Gods volk en niet uitverkoren, om zo te zeggen. En zij krijgen deel aan het volk van God. En daar kun je best nog wel een paar parallelteksten bij vinden ook, terecht. Maar het verbijsterende is dat als je die schriftplaatsen opzoekt in Hosea 1 en 2, uitgebreid verhaal, gaan we straks doen na de pauze. Als je die schriftplaatsen opzoekt, blijkt Lo-Ami, niet mijn volk, en blijkt Lo-Ruhama, de niet-beminde, blijkt wel degelijk Israël te zijn. Dat staat er namelijk, dat dat zo is. Het was niet altijd Lo-Ami, niet mijn volk, het was niet altijd Lo-Ruhama. Wat Lo-Ruhama en Lo-Ami was, was dat geworden. Want oorspronkelijk was het Israël, maar God heeft ze ontslagen uit de functie. En ze zijn verstrooid geworden onder de volkeren, onder de heidenen gerekend. En dat kon omdat de Heer altijd Juda nog achter de hand had, als erfgenaam van Abraham, Isaac en Jacob. Maar daarna wordt in Hosea gezegd dat alsnog dat wat niet en dus niet meer Gods volk was, alsnog Gods volk zou worden. En dan moet je consequent zijn en begrijpen dat er daarbij, bij die termen niet mijn volk en niet mijn beminde of de niet ontfermde, dat het wel degelijk gaat over Israël en niet over de volkeren in het algemeen. Heidenen? Welke heidenen? Nou ja, die heidenen, primair, die heidenen die vroeger wel degelijk Israël waren, of anders gezegd, die heidenen die afstammen van het noordelijke rijk van Israël dat in de diaspora, in de verstrooiing is terechtgekomen. En dus toch van oudsher Israël, uit het zaad van Abraham en uit het zaad van Isaac en uit het zaad van Jacob, letterlijk. Maar goed, begeven wij ons naar Hosea. Een tamelijk grote kleine profeet. De profeet Hosea trad op onder de 10 stammen van Israël, dat wil zeggen in het noordelijke rijk. En in het algemeen zijn profetieën hebben ook betrekking op het noordelijke rijk. Het is maar heel zelden dat er iets over Juda in staat. In het algemeen gaat het over Efraïm, Israël, Samaria en wat het maar was. En over de kalverendienst daar enzovoorts. En samen met Amos treedt hij dus ook inderdaad onder de 10 stammen van Israël tamelijk exclusief. Daarom zijn er bijzonder interessante bijbelboeken feitelijk onder de profeten. Amos is eigenlijk nog sterker in dat verband. Maar goed, dat is maar even een inleiding. Er staat in Hosea 1 vers 1... het woord des Heren dat geschied is tot Hosea de zoon van Beeri in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas, Hiskia, koningen van Juda, en in de dagen van Jerobeam, dat is dan Jerobeam de tweede, want Jerobeam was de eerste koning van Israël, weet u nog, van de 10 stammen. De dagen van Jerobeam de tweede, zoon van Joas, koning van Israël. Dit is een van de zeer vele schriftplaatsen waarin dus de naam Israël gebruikt wordt. Niet voor Juda. Israël, maar niet Juda. Juda wordt apart genoemd. Hè? Het is een ander rijk. Nou goed, het begin van het woord des Heren door Hosea, dat is dus inmiddels vers 2... Waar staat, de Heere dan zeide tot Hosea, ga heen, neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heere. Waarmee je maar weer ziet dat de Heer inderdaad in het verleden veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken heeft door de profeten. Niet alleen door wat die profeten verbaal produceerden, maar ook dikwijls in wat zij deden, en hier was het zelfs levensbepalend voor de man. Hè? Want Hosea is blijkbaar hier een type van de Heer zelf. En zijn vrouw is een beeld van Israël in het algemeen. En zijn kinderen zijn een beeld van de volgende generaties, generaties uit Israël. Generaties door Israël, zou je eigenlijk ook kunnen zeggen. Ga heen, neem je vrouw der hoererijen, want het land hoereert ganselijk van achter de Heer. Het een is een beeld van het andere. Je zal maar profeet zijn, denk ik dan. Maar goed. Zo ging hij heen, Hosea, en nam Gomer, een dochter van Dibleem, en zij ontving en baarde hem een zoon. Gomer wordt in het algemeen vertaald met eindigen, voor in de zin van er een eind aan maken. Daar gaat de profetie vervolgens ook over. Over een oordeel dat van Gods wegen zou komen over een afvallig, een hoererend Israël. Dus, hè? Daar is Gomer een type van. Soms wordt het niet begrepen en wordt Gomer vertaald met volmaakt. Maar dat is een afgeleide. Hè? Het is beëindigen. En beëindigen kan zijn volmaken, dan is het ook afgelopen. Maar bij volmaakt krijg je een veel te positieve indruk in het Nederlands. Ja. Het is gewoon eindigen. Ja. En Dibleim, ja, dat betekent een gedroogde vijgenklomp. Dat wil zeggen, dat zijn vijgen, maar geperst. Alle vocht eruit en daarmee alle leven uit. Gedroogde vijgen. En nog nauwkeuriger, het is die blaim en niet die blim. Dat wil zeggen, het worden er geacht twee te zijn. Die blaim. Twee gedroogde vijgenklompen, dat laat zich ook raden, want het gaat over de twee huizen van Israël, zoals het bij gelegenheid heet. Maar goed, dat is decor hier, hè? Het is achtergrond. In ieder geval, zij ontving en baarde hem een zoon. En dan staat er, de Heere zei tot hem, noem zijn naam Jezreel. Want nog een weinig, tijd staat er dan bij, over korte tijd. Nog een weinig, zo zal ik de bloedschulden van Jezreel bezoeken over het huis van Jehu. En zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. Het huis van Israël is, herinner u, vers 1. Het huis van Israël is eigenlijk dus gewoon de tien stammen. Wat wij noemen de tien stammen. Het noordelijke rijk. En Jezreel, dat is het gebied van de vlakte van Jezreel ook. En dat is het gebied waar Samaria ligt. En waar dus de residentie was van het koningshuis van die dagen. Het was overigens het huis van Jehu, staat er. Jehu was koning en daarna zonen van hem, het huis van Jehu, het koningshuis van Jehu. Maar u weet waarschijnlijk dat daaraan voorafgaand had je Ahab. En hoe heette ze maar, Izebel. En Jehu mag dan een oordeel gebracht hebben over het huis van Ahab. Maar de Heer kondigt aan dat er alsnog een oordeel zou komen over het huis van Jehu. Omdat het net zo goed leefde in afgoderij en al dat soort dingen meer. En het volk, nou ja, de verkeerde kant op leidde, om zo te zeggen. De naam Jezreel komt tamelijk overeen met Israël trouwens. Dat is natuurlijk toch een soort woordspeling. Maar Jezreel, dat komt van Jezar. En dat betekent zoveel als strooien. En dus wordt het negatiever vertaald met verstrooien. Dan geeft het een duw naar links als het ware. Verstrooien. De aardigheid ervan is dat het ook een duw naar rechts kan krijgen. En dan is het zaaien. En verstrooien is negatief. Ver is altijd verkeerd. Hè? Verkeerd. Ver is had het meestal mis. Hè? U weet, je hebt in de Bijbel de besnijdenis, maar je hebt ook de versnijding. Lijkt me duidelijk, hè? Gaat meestal verkeerd. Maar verstrooien, dat is negatief, spreekt over een oordeel. Maar de andere kant van het woord is die van zaaien. En dat is een hoopvolle gedachte, want de bedoeling is dat het ooit nog eens opkomt. Die begrijp je toch, hè? Het woord heeft twee kanten. Israël zal verstrooid worden, maar terwijl je het zegt, zeg je ook Israël zal gezaaid worden. Zodat verwacht mag worden dat het weliswaar verstrooid wordt, maar dat het ooit een keer vrucht zal dragen. Op zal komen. En dat is inderdaad wat met Israël gebeurd is inmiddels. Met de tien stammen dus. Want ze zijn als het ware hersteld geworden in zeker opzicht in onze tegenwoordige bedeling. U weet wel, de verloren zoon die toch terugkwam. Ja, ga ik ook maar niet verder op in. Noem zijn naam Jezreel, want Er zou een einde gemaakt worden aan het koningshuis van Jehu. Over het huis van Israël. Beide termen staan er. Hè? Huis van Jehu, huis van Israël. Ik zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. En het zal te dien dagen geschieden dat ik Israëls boog verbreken zal. Boog is een symbool van kracht. Van spanning en dus van inspanning. Maar ik zal Israëls boog verbreken in het dal van Jezreel. Dat is ongeveer hetzelfde als Armageddon, dat weet u, hè? In de praktijk, dat is hetzelfde dal. En uiteindelijk kwam het er ook op neer dat daar de Assyrische legers uiteindelijk verschenen. Maar dat is eigenlijk het onderwerp in het volgende vers pas. Waar staat, en zij ontving wederom en baarde een dochter... En hij zei tot hem, de Heer zei tot hem, noem haar naam Lo-Ruhama. Lo is de bekende Hebreeuwse ontkenning, hè? Lo. Of in Jiddisch Lau. Van Lau Loenen en Lau Sjoegen en zo, hè? Lo. Nee, Lo. Noem haar naam Lo-Ruhama, want Ruhama betekent zoveel als ontferming. In ieder geval wordt het hier zo vertaald. Noem haar naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan Lo-Ruhama staat er dan, hè. Ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls. Let op, dat gaat niet over het huis van Juda, het gaat over het huis van Israël. Ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis Israëls, maar ik zal ze zekerlijk wegvoeren. In vers 4 en 5 wordt gezegd dat er op een of andere wijze een eind zal komen aan de kracht, de sterkte van dat huis van Israël. En dat het koningshuis van Jehu beëindigd zal worden. Maar vers 6 zegt dat het hele rijk beëindigd zal worden. Vervolgens, het zal weggevoerd worden. Ik zal ze zekerlijk wegvoeren, staat er. En het spreekt dus over wat wij populair noemen de ballingschap van de 10 stammen en dus van het huis van Israël. Ik moet er echter ogenblikkelijk, nou dat moet niet, maar dat doe ik tegenwoordig wel altijd. Ik zeg er ogenblikkelijk bij dat wat er van de 10 stammen werd weggevoerd, was het laatste deel wat er nog was. Dat staat er ook bij, er staat namelijk dat het het laatste was, want er was niemand over van Israël, behalve dan van Juda. Er woonde niks meer van de 10 stammen in het land, behalve van Juda. Waar dat precies staat, weet ik niet, maar het staat zwart op wit in de Bijbel. Maar het aantal dat weggevoerd werd, dat loopt in de buurt van de 40.000, 50.000. Dat weet ik niet precies meer uit mijn hoofd. Het wordt geteld namelijk. En dat is maar een schijntje. Vergeleken bij de omvang van de bevolking in de decennia, maar zeker in de eeuwen daarvoor. Het punt is namelijk dat het grootste deel van Israël dit allemaal niet afgewacht heeft. En u moet begrijpen dat van Israël staat reeds in Genesis dat het in menigte zou uitbreken, dat het volken zou voortbrengen en wat het maar was allemaal. Kortom, dat het bijzonder vruchtbaar zou zijn en dat wordt vele malen alleen al in Genesis herhaald. Je vraagt je af waar al die mensen gebleven moeten zijn. Het is trouwens zo dat in de dagen van David was er geloof ik sprake van een leger van 1,5 miljoen mensen. Een leger alleen. En als er dan bij de Assyrische wegvoering 40.000 mensen worden weggevoerd en dat is alles, dan moet je toch afvragen waar die lui allemaal gebleven zijn. En daarna komt uiteraard het antwoord. Ze zijn in de loop der tijd geëmigreerd, in hoge mate naar het westen. Dat heet dan in de Bijbel de eilanden in de zee. Maar als je het goed vertaalt, dan wordt het gewoon koloniën in het westen. Want dat is wat de uitdrukking betekent. Ga ik nou ook verder niet uitleggen. Ze hebben in West-Europa bijvoorbeeld, aan de westkant van de Middellandse Zee, waar overal Israëlitische koloniën, al schrijven wij ze dan gewoonlijk toe aan de Feniciërs. Maar dat is heus hetzelfde volk. Leg ik ook een andere keer uit, hè. Maar in laatste instantie, men heeft die Assyriërs niet afgewacht. Die zaten eraan te komen en een groot deel van het volk is gewoon naar het noorden verhuisd. Niet over zee, maar over land. Nou ja, naar het zuiden ga je niet, want dan kom je in Egypte, dat schiet niet op. Dus naar het noorden. En dan kom je, kijk maar op de kaart, dan kom je in de buurt van de Zwarte Zee. En die passeer je dan, hetzij aan de oostkant en aan de, of aan de westkant, naar het noorden toe. En daar vind je dus een groot deel van die 10 stammen van oudsher al terug. Niet in of na de Assyrische ballingschap, maar al ver daarvoor. Dat zijn de zogenaamde Skieten, de zonen van Isaac. En degenen die in ballingschap gegaan zijn naar Assur, die vinden we terug als Saka, zeg maar Saksen, maar dat betekent net zo goed zonen van Isaac. En ze waren familie. De historici beschrijven dat ook, dat het hetzelfde geslacht was eigenlijk. Maar goed. En je vindt dan ook oostelijk van de Zwarte Zee, waar nu Georgië ligt, vind je op de oude kaarten, op dezelfde plek vind je Iberia. Iberia. U dacht dat die naam thuis hoorde in Spanje en Portugal. Dat is ook zo, want dat waren ook Iberiërs. Israëlieten, Hebreeën namelijk. Ja, dat is echt waar hoor. Wonden daar. Onder aanvoering van de stam van Dan overigens, die altijd al de neiging had voorop te lopen, dat altijd gedaan heeft. En die zijn naam in de buurt van de Zwarte Zee in ieder geval heeft achtergelaten aan alle rivieren die in de Zwarte Zee uitkomen. De Donau, de Danube, de Dnieper, de Don, de, er zijn er nog twee geloof ik. Het begint allemaal met DN. Ja. Stam van Dan. Maar goed, daar hebben we het nou verder niet over. Maar er kwam een einde aan het Rijk. En bovendien, als u wist dat die Assyriërs eraan komen en die had de gelegenheid, dan ging u toch ook weg. Ja, dat is wat ze gedaan hebben. Bovendien, het was een overbevolkt land. Net als Nederland. Dan ga je toch weg. Nee, ik niet. Ik ben te oud. Maar doe maar. Maar de Heer zegt, maak er een eind aan. Maar dan komt een toevoeging. Ik heb in mijn Bijbel, heel in het geheim, heb ik vers 7 tussen haakjes gezet. Waar dan staat, maar over het huis van Juda. Dit andere ging dus niet over Juda, hè. En let op dat Loruchama uit vers 6, niet mijn volk, dus niet eens over Juda ging, hè. En als Lo Ruhama dan toch weer Ruhama wordt, zoals in Romeinen 9 waar we vandaan komen en in 1 Petrus, dan gaat het dus niet eens over de Joden, althans niet volgens Hosea. Heb u dat? Het huis Israëls, vers 6, zal ik zekerlijk wegvoeren, maar over het huis van Juda zal ik mij Ruhama, zal ik mij ontfermen en zal ze verlossen door de Heere hun God. En ik zal ze niet verlossen door boog, nog door zwaard, nog door krijg, nog door paarden, nog door ruiteren. En even goed bij de les blijven, dit gaat over Juda, dat verlost zou worden niet door boog, nog zwaard, door krijg, door paarden, nog door ruiteren of wat dan ook, niet door geweld. Maar het punt is dat als Juda uiteindelijk alsnog zal verlost worden in de toekomst, dan gebeurt het wis en waarachtig wel door geweld. Want er zullen in ieder geval de legers van Gog en Magog verslagen worden, gedood worden in het land, toch? En er zal een oordeel komen over de buurlanden, over Egypte, over Edom, over Moab, over Ammon, over de Filistijnen. Er zijn uitgebreide profetieën over. Het gaat wel degelijk met geweld. Dus de vraag is, wanneer moet dat dan vervuld zijn geworden? En het antwoord is dat geïmpliceerd wordt dat Juda, het huis van Juda, dus ook zou verdwijnen in de een of andere ballingschap. Je kan het makkelijk zeggen, want het is gebeurd. Ze zijn weggevoerd in de Babylonische ballingschap. Maar het wordt helemaal niet vermeld hier. En daaruit zijn ze wedergekeerd. Daar zijn ze uit verlost. Alleen dat is inderdaad niet gebeurd door boog, nog door zwaard, nog door krijg, nog door paarden, nog door ruiteren. Ze kregen gewoon toestemming in het eerste jaar van Kores de Persiaan. Kregen ze toestemming om terug te keren naar Jeruzalem. En om eventueel Jeruzalem te bouwen en dat soort dingen meer. Dat is wat er gebeurd is. Er is geen oorlog, geen strijd aan te pas gekomen, ook geen Joodse opstand, niks. Met andere woorden, voor zover Ruhama ontferming dan toch van toepassing is op Juda, dan is het niet maar niet in onze dagen, maar was het al bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Heb u die? Nou. Vervolgens. Wat we nou gezien hebben is een eind aan het tienstammenrijk, eigenlijk ook een eind aan het tweestammenrijk, maar dat zou op een of andere wijze hersteld worden. En dan volgt vers 8. Als zij nu Lo-Ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. En zeide, hij zeide, de heer zeide, noem zijn naam Lo-Ami. Die is helemaal makkelijker, want Am is volk. En Ami is mijn volk en Lo-Ami is niet mijn volk. Noem zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet, zo zal ik de uwe niet zijn. Dat ook, dat Tuma. De vraag is alleen, over wie gaat het? Over 2 of over 10? Nou ja, mijn eerste optie is, en niet de eerste inval, wat me te binnen schiet, gewoon bij bestudering, mijn eerste optie uit de samenhang van het stuk is dat het nog steeds gaat gewoon over de 10 stammen van Israël. Daar gaat de hele rest van dit boek over, feitelijk. En vers 7 heb ik niet voor niks tussen haakjes gezet even. Nou, met potlood, ik zou het weer uit kunnen gummen dan, hè. Maar toen maar. Hij zeide, noem zijn naam Lo-Ami, want gij lieden zijt mijn volk niet. Zo zal ik ook de uwe niet zijn, want de term mijn volk wordt gekoppeld in heel wat profetieën aan mijn God. Er staat, Israël zal mijn volk zijn en ik zal hun God zijn. En hier staat het beide, maar dan allebei negatief. Namelijk, het is niet mijn volk, ik zal ook hun God niet zijn. Maar dan volgt vers 10. En om dat vers gaat het feitelijk dan, hè. Omdat er staat, nochtans, ik geloof dat er gewoon staat, en hoor. Even voor de zekerheid spieken. Dat gaat me niet lukken, want dat heb ik hier niet bij de hand. Nee, dan niet. Ik geloof dat er gewoon staat, en. Maar dat kan zijn maar of nochtans, of wat voor voegwoord dan maar ook. Nochtans, het getal der kinderen Israël zal zijn als het zand der zee. Daar stop ik eerst bij, want u zou de uitdrukking moeten herkennen als de uitdrukking uit de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. Israël zal zijn als het zand der zee. Wat er dus staat is dat de beloften aan Abraham wis en waarachtig ooit wel degelijk vervuld zullen worden. Israël zal zijn als het zand der zee dat niet gemeten nog geteld kan worden. En dan met grote nadruk, en het zal geschieden, niet maar het zal ooit zijn, het zal geschieden, dan is het iets plechtiger en officiëler en demonstratiever. Het zal geschieden dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij lieden zijt mijn volk niet. En daar ging het over in dit vers en in het voorgaande. Dat ter plaatse waar tot hen gezegd zal zijn, gij die er zijt, mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen, zonen staat er, hè? Gij zijt zonen des levenden Gods. Implicerend, hoewel de uitdrukking er niet staat, zij zouden alsnog Ami zijn. Ter plaatse waar tot hen gezegd wordt, gij zijt Lo-Ami, zal tot hen gezegd worden, gij zijt zonen des levenden Gods. Daarna gaat het verder in vers 11. En de zonen van Juda, waaruit dus volgt dat het voorgaande niet ging over de zonen van Juda. En de zonen van Juda en de zonen van Israël zullen samen vergaderd worden en zich in enig hoofd stellen en uit het land optrekken, want de dag van Israël zal groot zijn. Maar het zal duidelijk zijn dat je met die uitspraken terecht bent in de dagen van de wederkomst van Christus en de eenwording van alle stammen van Israël onder één koning, zoals in talloze andere profetieën vermeld, waaronder inderdaad Jesaja 11, Jeremia 3, Ezechiël 37 in elk geval. Dat staat er bij mij ondergedrukt, onder vers 11. Dat kan niet missen. Maar dat is pas in de toekomst. Maar uit het geheel moet blijken dat vers 9 en 10 echt alleen maar gaan. Hier in Hosea 1, zoals hier vermeld, gaan ze alleen maar over het huis van Israël en niet over het huis van Juda. Als dus in het Nieuwe Testament staat dat in onze dagen Lo Ami Ami geworden is en Lo Ruhama Ruhama geworden is, en er bovendien staat dat heeft betrekking op heidenen, ook uit de heidenen lazen we het, dan kun je dus vragen welke heidenen dan? Of je vraagt gewoon waar staat het in Hosea, dan lees je deze verse die we net gelezen hebben, wel wat snel, maar doe maar. En dan moet je tot een conclusie komen, dat slaat inderdaad op heidenen, want het zijn niet Joden, maar het is wel Israël. En dan heb je het antwoord op de vraag, heeft God zijn volk verstoten? Nou zegt Paulus, ik ben een Israëliet. En ik ben niet Juda, want ik ben uit Benjamin. Wat afstamming betreft, voor zover hij Jood was, geldt, wat altijd geldt in het Nieuwe Testament, er wordt over Joden gesproken in het Nieuwe Testament en de enige betekenis daarvan is niet die van afstamming, maar die van religie. Het zijn Joden in de zin van Judaïsten heet dat dan in het Nederlands. Aanhangers van de Joodse religie. Dat was Paulus dan ook. In die zin was hij Jood. Maar als hij het heeft over zijn afkomst als zodanig, zijn afstamming, noemt hij het heus niet. Dan zegt hij, in Hebreeën, uit het zaad van Abraham, Israël, uit de stam van Benjamin. En wij verdenken hem van dat hij die beker had.
Ja.
Overdrachtelijk gesproken dan, uiteraard. Hè? Hij had in ieder geval een vijfdubbele portie, als je mij vraagt. Maar goed, die leg ik ook maar niet uit. Hè? Nog even iets over de uitdrukking in vers 10, ter plaatse. Ik persoonlijk heb lange tijd gedacht, verondersteld, en dat doe ik nog overigens, dat dat ter plaatse zou kunnen betekenen op die plaats in de tijd. Je wil het zo nauwkeurig mogelijk lezen, hoe precies zijn die woorden. Woorden in de Bijbel zijn lang niet altijd precies. Soms zijn ze breed, dat is dikwijls zo, omdat ze meerdere toepassingen moeten krijgen, op verschillende niveaus en in verschillende richtingen. En soms omdat er wat verborgen gehouden moet worden. Maar ik denk het nog wel, dat op het moment dat gezegd wordt tot het ene deel van Israël, tot Juda, gij zijt mijn volk niet, dat op hetzelfde moment tot het andere gezegd wordt, gij zijt mijn volk, tot het tienstammen. Maar ik moet zeggen dat dat in dit vers moeilijk te plaatsen is, want consequent lezende gaat het hele vers over het tienstammen en niet over Juda. Dan kan het al niet. Maar doorslaggevend vond ik dat inderdaad de Heere geleerden melding maken van deze lezing. Dat wist ik niet, dat heb ik achteraf pas gezien. Van de lezing dat ter plaatse zou betekenen een plaats in de tijd. En ze zeggen, dat kan niet. Dat kan niet de betekenis van het woord makom zijn. Nou, daar leg ik me dan bij neer. Dan zijn we daar weer af. Maar we weten toch hoe het gegaan is dus. Want toen Juda in elk geval Lo Ami werd, ongeacht of dit schriftgedeelte het zegt, maar toen Juda onder de heidenen verstrooid werd, zal ik maar zeggen, en ontslagen werd uit de priesterlijke functie, zodat iemand anders zijn opzienersambt kon overnemen, met dank aan Judas voor de uitdrukkingen. In die tijd, tot dat moment, ging de zaligheid naar de heidenen. Maar de vraag is, welke heidenen? En het antwoord is, die heidenen die ooit Ruhama waren, maar Lo Ruhama waren geworden. Die heidenen die eerst Ami waren, maar daarna Lo Ami zijn geworden. Namelijk naar de tien stammen van Israël, of samenvattend, naar het huis Israëls. En ter plaatse waar zij niet Gods volk waren, dat wil zeggen onder de heidenen, verstrooid, en zelfs de naam van Israël kwijt waren, de naam van Isaac trouwens niet, en de naam van Heber trouwens ook niet, maar in die plaats, in hun verstrooiing, in hun ballingschap of hoe de breedte mag, daar werden ze alsnog volk van God. En dat is de situatie officieel nog steeds in onze dagen. En daarmee heb je dus een volkomen heldere verklaring, ik bedoel dus echt verklaring, een volkomen heldere verklaring voor enige uitspraken niet alleen in Romeinen 9 tot en met 11, maar ook in enige andere schriftplaatsen. Romeinen 9 tot en met 11 los zich zo vanzelf op. Israël is toch Gods volk? Ja, jazeker. En daardoor wordt de gemeente toch uitgebouwd, die mannelijke zoon. Echter niet uit Juda, maar uit Israël officieel. Dat daar buitenlanders, foreigners, andere volkeren, zoals bijvoorbeeld Joden en Groningers en wat het maar was, kan me niet schelen wie, daar deel aan krijgen, ja, dat is altijd al zo geweest. Elke heiden kon deel krijgen aan Israël. Maar bleef altijd de minderheid, vanzelfsprekend. Dat doet ook verder niet de zaken. Maar dat het gaat om Israël in een herstel, dat lijkt me duidelijk. Naar voorbeeld van de dagen van Jeremia, waarin de troon van David, voor zover hier op aarde bestaande, verplaatst werd van Jeruzalem, van de twee stammen, dus van Juda naar Israël. Op diezelfde wijze werd 600 jaar later of zoiets, werd de zaligheid als zodanig van dit volk afgenomen, ik citeer uit Matthäus 21, en gegeven aan een ander volk dat wel zijn vrucht zou voortbrengen. En het is vermakelijk om daarna alsnog te lezen Colossense 1 en Efeze hoofdstuk 2. Daarom gedenk dat gij die eertijds vervreemd waart van het burgerschap Israëls, vervreemd, staat er echt. En ik heb het heel lang geleden beschouwd als een vertaalfout. Want wat doe je als je begint te studeren en je vervreemd? Hoezo vervreemd? Dan zoek je daarna. Wat hebben de luiden in de loder eeuwen ervan gezegd? Zoek je daarna. En dan kom je bij de autoriteiten en die zeggen dan, nou ja, er staat vervreemd, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Dat is een verkeerde woordkeus. Het staat er wel in het Grieks, maar het is een verkeerde woordkeus. Want de heidenen zijn natuurlijk niet vervreemd van het burgerschap Israël. Ze hebben dat nooit gehad. Of het zou moeten zijn dat het burgerschap Israëls al begint bij Adam. Maar ja, die slikt hij ook niet, hoop ik. Maar dan denk je, oh nou goed, oké, laat dat maar zitten. Dan heb je autoriteit achter de deur en dan kun je zeggen, die zegt het ook en die hoopt dus dat. Achteraf blijkt dat Paulus volkomen gelijk had natuurlijk. Vervreemd van het burgerschap Israëls. Want die gelovigen ook juist uit de heidenen in Efeze en in Colosse, dat is in Klein-Azië, dat wij trouwens samenvattend ook kennen onder de naam Galatië, in de brede betekenis van de term. Dat is nou precies het gebied waar een deel van de 10 stammen zich gevestigd heeft. Waar het bovendien aan doorgetrokken is en waar een deel van die 10 stammen zich alsnog weer terug uit West-Europa, uit Gallië, gevestigd heeft. En daarom, en dat staat in alle handboeken, daarom heet het gebied Galatië. Omdat het Galliërs zijn die daar wonen. Maar de Galliërs zijn Kelten, afkomstig uit Gilead, oorspronkelijk. Dus zijn erfgenamen van de stammen van, wat was het? Ruben, Gad en de halve stam van Manasse. Maar goed, er zit een geschiedenis aan. Ik vind het nou niet zo zinvol om dat te vertellen. Maar daar woonden dus Israëlieten uit de 10 stammen van Israël. En als wij dat weten nu, waarom zou Paulus dat niet geweten hebben? Hij wist het namelijk, dat weet ik heel zeker, omdat Paulus wist hoe het met de 12 stammen van Israël was. En hij noemt dat tegenover koning Agrippa. Dan heeft hij het over onze 12 stammen. En dat kan niet de Joden zijn. Dat zijn geen 12 stammen namelijk. Hoe dan ook niet. Dan moet geweten hebben wie ze waren. Agrippa trouwens ook. Jacobus trouwens ook, want die stuurt een brief naar ze. En de discipelen ook, want de Heer stuurde ze er ook naartoe. Ze zijn niet naar de heiden in het algemeen, maar naar de verloren schapen van het huis Israëls. Huis Israëls. Niet huis Juda. Huis Israëls. En als de Heer er niet bij vertelt wie ze zijn en waar ze zijn, dan moet je dus toch concluderen dat ze dus wisten wie het waren. Waarom ook niet? Flavius Josephus wist het ook. En wij weten het ook. Ik bedoel, dat hoeft geen punt te zijn, hè? Maar goed, dan blader ik snel terug naar, want ik laat deze gewoon los, hè. Ik vind het wel genoeg zo. Ga ik snel terug naar Romeinen 9. welke hij ook geroepen heeft, vers 24, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea, let er vooral op gelijk, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen mijn volk niet was, mijn volk noemen. Maar wat niet Gods volk was, was oorspronkelijk wel Gods volk. Gaat er niet over heidenen in het algemeen, die dan aan het volk van God of aan Israël worden toegevoegd. Het gaat om wat Israël was, maar wat van Gods wegen was verstoten, als je dat zo mag zeggen tenminste, terzijde was gesteld, maar die neemt ze weer aan. Maar niet Juda, maar Israël. Efraïm dus. Hetgeen mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen, en die niet bemind was, dat is de, via het Griekse variant op lo rugama, zal ik rugama noemen. En het zal zijn in de plaats, hier staat dus precies datzelfde vers geciteerd, hè? Het zal zijn in de plaats waar tot hen gezegd was, gij wieden zijt mijn volk niet, al daar zullen zij kinderen, zonen des levenden Gods genaamd worden. En daar hadden we het over. Romeinen 8. Wij zijn geroepen tot zo'n stelling van Gods wegen. En hier wordt die zo'n stelling toegeschreven aan erfgenamen, dan wel afstammelingen van, of erfgenamen van de 10 stammen van Israël. Mocht u daar nou niet van afstammen, dat is geen enkel probleem. Als je geroepen hebt, uw God is mijn God, dan heb je ook geroepen, uw volk is mijn volk, dan maak je daar gewoon deel van uit. Maar neem niet weg, maar dat heb ik hier al veel vaker geroepen, neem niet weg dat inderdaad juridisch de zaak goed in elkaar steekt, dat namelijk op dezelfde wijze als dat het Joodse volk het evangelie, de Christus afwees, op regeringsniveau dus, want dat is het volk, op dezelfde wijze is op regeringsniveau de Heer Jezus als de Messias aanvaard geworden als eerste onder de volkeren door Efraïm, dat wil zeggen door de 10 stammen van Israël. Onder aanvoering trouwens van Simeon, de stam van Simeon. Maar dat is een van de 10. Dat heb ik u toch wel verteld over Simeon. Oh, daar heb ik cd's van, dat is wat speciaal over dat onderwerp. Het is ook zonde om dat in twee woorden te zeggen, hè? Maar goed. En bovendien, dat is vers 27, Jesaja roept over Israël, al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee, zo zal het overblijfsel behouden worden. Dat wil zeggen dat een deel daarvan zal behouden worden en zal daadwerkelijk, op grond van bekering uiteraard, deel krijgen aan de Messiaanse zegeningen. Maar het moet duidelijk zijn dat Paulus hier in dit vers niet spreekt over een toekomstige bekering van Israël of een toekomstig overblijfsel uit Israël. Hij heeft het over een overblijfsel in onze tegenwoordige tijd. En meer specifiek niet uit Juda. Want daar ging het niet over. Het ging erom dat het juist uit heiden is. Nou ja, en ook sommigen uit Juda. Maar het punt is dat als het dan al aan een volk moet worden toegeschreven, dan is dat volk niet Juda, maar dan is dat Efraïm. Of gewoon Israël. En het staat er hier ook bij. Al waren het getal der kinderen Israëls gelijk het zand der zee enzovoorts. En later in hoofdstuk 11 komen we dat ook nog tegen. Maar voor vandaag moeten we het hier weer even bij laten. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we ook vanavond weer hier bijeen mochten zijn rondom uw profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u voor het licht dat uit dat woord, uit de opening van dat woord, schijnt en schijnt in ons harten. We danken u dat we op deze wijze inzicht krijgen in uw werk in verleden, in heden en ook in de toekomst. En dat we mogen zien dat wat er ook gebeurt in de wereld en hoe ook de mens reageert op uw woord, dat u niettemin uw beloften waar maakt. En dat de geschiedenis, de heilsgeschiedenis, zich ontwikkeld heeft in overeenstemming met het plan dat u gemaakt had en dat u wel degelijk tot uw doel komt. En dat u niet laat varen het werk uw handen, integendeel. En hoewel uw werk in onze dagen in het verborgene gebeurt, maakt u ons de verborgenheden van uw wil bekend. Dan mochten wij ook vanavond het woord openen om te onderzoeken of deze dingen al zo zijn. Wij danken u daarom voor die zegeningen die ons daarin bereid zijn. Voor het feit dat u beloofd hebt ons in heel de waarheid te zullen leiden, opdat uw naam in ons zal worden verheerlijkt. Opdat we niet zouden leven in onwetendheid, een deel uitmaken zouden van een verduisterde wereld, maar integendeel, dat we worden overgeplant uit de duisternis in uw wonderbaar licht, opdat we in uw licht zouden wandelen en in uw licht ook uw naam en uw deugden zouden verkondigen. Wij danken u daarom dat we hier mochten zijn en vragen u, Vader, wees u ons dan ook nabij in de dagen die voor ons liggen. Richt u ons oog op u. Geeft u ons al wat wij nodig hebben om dienstknechten van u te zijn en opdat uw kracht mag volbracht worden in onze zwakheid. Amen.